Neem je standaard op en wandel. Hè? Goedemorgen allemaal. Kees, dank je wel voor die hele mooie eik. Ik moet zeggen, ik kom wel eens met een bosje bloemen thuis. Maar ik ben nog nooit met een complete eik thuisgekomen. En ik vind je wel een beetje optimistisch over de grootte van mijn auto. Misschien hadden we hem even doormidden kunnen zagen. Kan dat ook bij een eik? Alles kan, hè? Ja, oké. Okay. Even voor degenen die dit even net misschien helemaal gemist hebben, van waar ging dit over? Dit sloot aan, dit idee is bij Kees ontstaan. Hij had me al een beetje toegezegd van let op, je gaat wat van mij krijgen. Op de laatst gehouden gemeenteavond werd ik door Henk geïnterviewd en die had mij gevraagd, wil je een paar dingen meenemen die iets zeggen over jouw eigen leven, over wie je bent? En ik had die middag juist toevallig gewandeld hier in de bossen bij Apeldoorn. En ik liep zo door dat bos. En ik zag overal van die kleine eikeltjes liggen. En toen heb ik zo'n klein eikeltje meegenomen. En ja, het heeft natuurlijk soms ook een wat gekke woordspeling. Hè? Als je over jezelf zegt, ik ben een eikel. Dan denk je van, wat is dat nou? Nou, eikeltje klinkt al iets sympathieker. Maar toen heb ik gezegd van, waarom spreekt dat voorbeeld me zo aan? Je kunt je soms inderdaad als een heel klein eikeltje voelen, wat stel ik voor. Maar het mooie is, in zo'n klein eikeltje zit een complete eik. En dat was voor Kees aanleiding om te zeggen, ik ga jou een eik cadeau geven. Dankjewel, ik ga hem ergens in de tuin zetten. Ik weet nog niet waar, want hij is wel groot, maar dat gaat goed komen. Hey, dankjewel. We hebben net dat hele, inderdaad, oude, bekende lied gezongen. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en hij heeft zijn leven afgelegd. Ik wil graag op deze laatste Adventszondag, volgende week is het kerstfeest, wil ik met jullie gaan nadenken over waarom we zo uitgebreid en zo uitbundig de geboorte van de Heer Jezus vieren. De komst van de Zoon van God naar deze wereld. Het is nog geen kerst, het duurt nog een week. Maar ik wil vanmorgen eigenlijk een soort van, ja, noem het een soort van voorbeschouwing geven. Als er een belangrijke wedstrijd is, dan word je vaak de dagen ervoor overladen met allerlei voorbeschouwingen. Vanavond zijn er twee belangrijke wedstrijden voor de sportliefhebbers onder ons. PSV-Ajax. Ja, als Ajax-fan ben ik daar wel een beetje in geïnteresseerd natuurlijk. En vanavond om 6:00 ook nog een of andere EK-finale van de handbal. Dames, nou, allemaal boeien of niet. Maar ik heb de afgelopen dagen al een aantal voorbeschouwingen gehoord. Vandaag wil ik jullie een voorbeschouwing geven op het feest dat we volgende week gaan vieren. Nou, is het bij de meeste voorbeschouwingen zo dat je nog niet weet hoe de wedstrijd zal gaan verlopen, laat staan dat je weet wie er gaat winnen. Bij de voorbeschouwing die ik je vandaag mag geven, en misschien is daarmee de spanning er dan al een beetje af, maar we gaan het hebben over een wedstrijd waarvan de winnaar al bekend is. Jezus Christus, onze Heer. En het volk zeggen? Amen. Amen. Jezus Christus is onze overwinnaar. Ik wil je vanmorgen heel graag meenemen in de vraag waarom Jezus naar deze aarde kwam. Waarom hij zo heel gewoon, tussen aanhalingstekens, waarom hij naar ons toe kwam. Met de bedoeling dat er vanmorgen misschien weer een nieuwe verwondering gaat ontstaan in ons hart, zo toeleven naar kerstfeest, dat er weer een nieuwe aanbidding in ons hart komt voor dat grote wonder dat God naar ons toegekomen is. Kerstfeest, we noemen het feest van de ontmoeting, het feest van de gezelligheid, het feest van lekker eten of het feest van de paradox, ook een hele mooie. Ik noem het vooral het feest van de aanbidding. Kom, laten wij aanbidden. En ik hoop dat de dingen die ik je vanmorgen vanuit het woord wil gaan aanreiken, dat je die gaan helpen om weer tot nieuwe aanbidding te komen en dat we gaan ontdekken waar het met kerst nou echt om ging. We gaan met elkaar een paar versen lezen uit Johannes 1, vers 14. En ik wil ze graag lezen vanuit de herziene Statenvertaling. Johannes 1, vanaf vers 14, en je kunt het meelezen vanaf het scherm. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want, vers 17, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Zullen we bidden dat God ons gaat helpen om deze woorden te begrijpen. Heer, dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor deze zondag. Dank u wel voor alles wat we hebben ontvangen in deze dienst. En we bidden nu, wilt u ons hart openmaken om vandaag misschien wel voor het eerst of opnieuw te gaan begrijpen waar het met kerstfeest echt om gaat. Wat het echte kerstverhaal is. Wilt u ons leiden in het luisteren, in het spreken door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Is het je net opgevallen dat in het lezen van deze verse uit Johannes 1, dat er een woord is dat maar liefst 4 keer voorbijgekomen is? En dat is denk ik het kernwoord van dit stukje en ook het kernwoord van het kerstfeest. Dat is het woordje genade. We hebben ontvangen genade op genade en we hebben 2 keer gelezen dat de genade en de waarheid naar ons toegekomen zijn. Ik ga daar straks wat uitgebreider over nadenken, met name als we vers 17 gaan lezen, dat de wet door Mozes is gegeven en dat de genade en de waarheid door Jezus Christus zijn gekomen. Maar we gaan eerst kijken wat Johannes hier aan het begin van zijn evangelie ons wil vertellen over de komst van Jezus. En hij doet het op een heel andere manier dan de andere evangelisten. Als je de evangelie een beetje kent, dan weet je dat de andere evangelieën beginnen heel uitgebreid te vertellen over Maria, die zwanger werd van de Heilige Geest. En over dat ze op weg gaan naar Bethlehem. En dat Jezus wordt geboren in een stal. En over de herders en de engelen. Allemaal details van het kerstverhaal. Johannes die slaat dat allemaal over en komt gelijk tot de kern van het verhaal. Hij wil als het ware aan het begin van zijn evangelie gelijk al duidelijk maken: jongens, hier gaat het nou om. Vergeet even al die dingen eromheen. Hier gaat het uiteindelijk om. Dan zouden we het eigenlijk vanaf vers 1 moeten gaan lezen. Maar we pakken het vanmorgen even op bij vers 14. Johannes 1, vers 14. En we hebben gelezen: en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het woord is vlees geworden. Wat zou Johannes hier nou mee bedoelen? Het klinkt een beetje kritisch, het woord. Wat wordt ermee bedoeld? Nou, heel eenvoudig. Het woord, en dat wordt duidelijk als je vanaf vers 1 gaat lezen. Het woord is een omschrijving van de Heer Jezus. Dus wat Johannes hier duidelijk wil maken is: het woord is vlees geworden of het woord is mens geworden. Dat is inderdaad een paradox. In Hebreeën 2 vers 14 lezen we dat heel mooi vanuit de Bijbel in gewone taal. Jezus werd mens zoals wij. Ik weet niet wat voor idee je hebt van Jezus. Dat, ja, hij was mens, maar misschien dat je toch wel denkt, maar hij was wel een soort van supermens. Een soort half God, half mens. Nee, Jezus werd mens zoals wij. Inclusief alle gebrokenheid, alle zwakheid, alle kwetsbaarheid die ons leven kenmerkt. Notabene, hij werd geboren als een klein en breekbaar en kwetsbaar babytje in een kribbe, in een voerstal werd hij, of in een voerbak werd hij gelegd. Zo klein, zo kwetsbaar. Hij werd een mens zoals wij. Maar dan zegt Hebreeën 4 vers 15 daar gelijk bij, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Ja, aan de ene kant, Jezus werd een mens zoals wij, maar met dit grote verschil, hij is niet vervallen tot zonde. En dat maakt hem tot die ene, tot die unieke, ik moet zelfs zeggen, tot de enige mens die in staat was om ons mensen te kunnen redden, om in onze plaats te kunnen gaan staan. Ik kom daar straks wat uitgebreider op terug. Jezus werd mens zoals wij. Weet je wat het grote geheim is van ons christelijk geloof? Lees maar mee, 1 Timotheus 3, vers 16. We weten allemaal wat het grote geheim van ons geloof is. Christus kwam op aarde als mens. Weet je wat het grote verschil is tussen het christelijk geloof en alle religies van deze wereld? Ik zeg nadrukkelijk het christelijk geloof, want ik geloof niet zozeer dat wij een religie aanhangen. Wij geloven, maar wat is het verschil tussen het christelijk geloof en alle wereldreligies? Let maar op, alle wereldreligies leren ons dit. Wij mensen moeten op een of andere manier proberen dat we iets goddelijker worden. Dat we met het goddelijke in contact komen, dat we onszelf opwerken naar het hogere, naar het goddelijke. En wat leert ons het christelijk geloof? God is mens geworden. Dat is het geheim waar wij in geloven. Een geheim dat voor ons geopenbaard is, dat voor ons werkelijkheid is geworden. Nou, dat las ik net uit Hebreeën 2, vers 14. Jezus werd mens zoals wij, maar er staat er wel bij. Jezus werd mens zoals wij en hij is gestorven. Dat staat er in de eerste plaats gewoon bij om aan te tonen dat hij echt een mens werd zoals wij. Zoals wij allemaal zullen sterven als Jezus niet eerder terugkomt, zo is Jezus ook gestorven. Maar het gaat hier dieper, er zit hier een diepere laag in. Jezus is naar deze wereld gekomen met de bedoeling om te sterven. Om het met de titel van een film te zeggen, He was born to die. Hij is gekomen met de bedoeling, dat was vooropgezet plan, dat was niet iets wat hem overkwam. Het was een vooropgezet plan. Jezus die werd geboren in die kerstnacht. Het was de bedoeling dat hij 33 jaar later zou sterven aan een kruis. En waarom? Dat lezen we ook in Hebreeën 2 vers 14. Om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. Nou, als dit inderdaad een voorbeschouwing is op kerst, inderdaad, de winnaar is al bekend. Jezus is overwinnaar. Het woord is vlees geworden en dan staat erbij en het heeft onder ons gewoond. Wat zou dat betekenen? Als je het in het Grieks even leest, dan staat er letterlijk dat het woord onder ons heeft getabernakeld. En dat wijst heen naar die periode in de woestijn, dat er een tabernakel was, dat er een tent was, waarvan God had gezegd, ik wil hier wonen. Onder de mensen zijn. En later werd de tabernakel, werd een tent, of een tempel, en ook daarvan zei God, ik wil wonen onder de mensen. Weet je wat zo mooi is van God? Alle goden die er zijn in deze wereld, alle afgoden, dat zijn allemaal goden die op afstand blijven. Boeddha blijft op afstand, Allah blijft op afstand. Maar de God die wij dienen, weet je wat zo kenmerkend is van onze God? Dat is een God die dichtbij wil zijn. Lees maar mee hoe dat staat in Deuteronomium 4 vers 7. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is, altijd als wij tot hem roepen. Ik geef onmiddellijk toe, God kan in ons gevoel soms heel ver weg lijken. Maar in werkelijkheid, dit zijn woorden van geloof, in werkelijkheid, God is een God die zo dichtbij is. Zo dichtbij is dat hij zelfs onder ons wilde komen wonen. Exodus 29 vers 46 zegt dat God Israël uit Egypte heeft bevrijd om in hun midden te wonen. Weet je wat dat betekent? Heel eenvoudig, dat God niet een God is van religie. God is een God van relatie. Dit wil maar één ding zeggen. God wil dicht bij ons komen. God wil zelfs onder ons komen wonen, omdat hij ernaar verlangt. Daarvoor heeft hij ons gemaakt om een relatie met hem te hebben. Maar het was nog niet genoeg. Uiteindelijk lezen we in Johannes 1 dat het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Weet je wat het grote wonder is van kerst? God werd mens. Hij kwam bij ons om onder ons te komen wonen. Om onder ons te zijn. Dichterbij kun je als God niet bij mensen komen. Hij kwam bij ons om onder ons te wonen. Om een relatie met ons te hebben. En dan gaat het verder in Johannes 1. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Voor dat woordje gezien, daar wordt in het Grieks een woord gebruikt. Ja, het gaat veel verder dan alleen maar even oppervlakkig kijken. Zoals je bijvoorbeeld heel makkelijk naar een televisieprogramma kijkt en tegen de tijd dat je de camera uit bent, ben je alweer vergeten waar het over ging. Dat is niet echt kijken. Nee, hier wordt een woord gebruikt dat heeft te maken met aandachtig kijken naar. Vol aandacht zijn. En dat is wat we vanmorgen willen doen. We willen aandachtig kijken, vol aandacht. We willen ons oog richten op Jezus. We willen aandachtig kijken met een open hart. En wat zien we dan als we naar Jezus kijken? Dan zien we in hem de heerlijkheid van God zelf. Dat is het wonder van Jezus. In Jezus is die heerlijkheid van God zo dichtbij gekomen dat het voor ons zichtbaar is geworden. In het Hebreeuws wordt er voor het woordje heerlijkheid dat mooie woord gebruikt, kaboot. De kaboot van God. En we lezen daar in het Oude Testament voortdurend over. Bijvoorbeeld in de tempel. De tempel was voortdurend gevuld met de kaboot van God. En dat was zo overweldigend en zo indrukwekkend. En was zo vol met kracht dat je soms leest dat als de priesters de tempel wilden binnengaan, dat ze niet konden binnengaan vanwege de kaboot van God. Zo overweldigend. En de andere keer lees je dat de priesters op een gegeven moment wel al in de tempel zijn en dan komt daar de heerlijkheid van God. En weet je wat er gebeurt? Bam, ze vallen gewoon neer op de grond. Die heerlijkheid was zo overweldigend. Ze konden niet op hun voeten blijven staan. Weet je waar je ook leest over deze kaboot? Dat mooie moment dat Mozes, die een vriend was van God, die zo vertrouwelijk met God omging, hij had op een gegeven moment een gesprek met God. En dan zegt hij tegen God, God, ik zou uw kaboot wel willen zien. Uw heerlijkheid. En dan zegt God, nou Mozes, lijkt me niet zo'n goed idee. Dat zou je niet overleven. Als je in de volle heerlijkheid zou gaan kijken, het zou je verblinden. Zoals als we kijken in de volle zon, het zou ons verblinden. Nou, de heerlijkheid van God is nog veel groter en krachtiger dan het zonlicht. En dan zegt Mozes, maar Heer, ik wil zo graag uw heerlijkheid zien. En dan zegt God, nou Mozes, weet je wat, ga daar een beetje in de luwte van een rots staan. En dan spreek ik af, dan kom ik langs en dan hou ik ook mijn hand een beetje voor je, dat je mijn heerlijkheid niet helemaal zult zien, want nogmaals, dat overleef je niet. En als ik dan voorbij gekomen ben, Mozes, dan mag je kijken en dan zul je de achterkant een klein stukje van mijn heerlijkheid zien. Zo groot was die heerlijkheid. En Mozes ziet daar iets van en wat lezen we, wat er vervolgens gebeurt in zijn leven. Zijn gezicht straalt zo ongelooflijk van de heerlijkheid van God, dat de Joden tegen hem zeggen, Mozes, wil je alsjeblieft een doek voor je gezicht doen, want je bent zo oogverblindend vanwege de heerlijkheid van God. Nou, deze heerlijkheid, deze kaboot, die wordt ons in Jezus Christus geopenbaard. Dus als we in het gezicht van Jezus kijken, dan kijken we midden in de kaboot, in de heerlijkheid van God. En dan staat erbij, het is een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Als van, dat betekent hier behorend bij. Jezus is de Zoon van de Vader, Jezus is God zelf. En die heerlijkheid van God, die hoort gewoon bij hem. En wat schrijft Johannes er dan bij? Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, we hebben zijn heerlijkheid gezien. En wat blijkt dan? Die heerlijkheid is vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. En we hebben net in vers 17 gelezen dat de wet door Mozes is gekomen of gegeven en dat de genade en de waarheid door Jezus Christus zijn gekomen. Ik ga daar straks nog wat uitgebreider op in. Eerst even vers 16. We lezen in vers 16 dat we uit zijn volheid hebben ontvangen, genade op genade. Ook weer zo'n wat cryptische omschrijving. Wat bedoelt Johannes hiermee? Uit zijn volheid ontvangen. Het gaat hier over de volheid, de pleroma van God. Alles wat God zo kenmerkt, zijn kracht, zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn licht, zijn genade, zijn vrede, zijn waarheid. Al die kenmerken van God, de hele volheid van God, zien we in Christus Jezus geopenbaard. Dus wil je weten wie God is, kijk naar Jezus en je weet wie God is. En wat komt er vanuit die volheid van God openbaar? Wat wordt ons vanuit die volheid van God aangeboden? Dat is genade op genade. Geweldig is dat. Genade op genade. Dat geeft iets aan over de onvoorstelbare rijkdom van Gods genade. Zoals we dat zo mooi lezen in Efeze 2, vers 7. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. En hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. En dan komen we bij vers 17. En lees het dan maar even mee, wat er staat in vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Moet je even opletten waar dit vers mee begint. Met welk woordje dit vers begint. Want de wet is de Mozes gegeven, de genade enzovoort. Want, dit slaat dus op wat hier aan vooraf gaat. Waar eindigt vers 16 mee? Dat we genade op genade hebben ontvangen. Dat heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat Gods genade zich in ons leven als het ware voortdurend maar opstapelt. Vorige week was ik bij een van mijn kinderen en ik deed een spelletje met een van mijn kleindochters, dat bekende spelletje. Alle papa's en mama's en opa's en oma's doen dat denk ik wel eens met hun kinderen. Dat spelletje van hand en dan de volgende hand en dan de volgende hand, het wordt steeds meer. Het stapelt zich op en zo is de genade van God. Die stapelt zich op in ons leven. Elke keer komt er weer een nieuwe laag genade in ons leven. Vanuit die onvoorstelbare rijkdom van Gods genade. Maar het heeft hier ook nog een diepere betekenis. Als hier gesproken wordt over genade op genade, en dan het volgende vers gelijk, want de wet is door Mozes gegeven. Dus die opstapeling van genade, dat heeft schijnbaar te maken met de wet van Mozes. Die is ons gegeven. De wet van Mozes die vol genade is. En over de wet van Mozes heen, genade op genade, ontvangen we bovendien nu ook nog eens een keer de genade en de waarheid die ons door Christus Jezus is gegeven. Maar wacht even. Hoor je me nou echt zeggen dat de wet van Mozes vol genade is? Ja? We denken soms zelfs wat negatief over de wet en we hebben soms de neiging om wet en genade tegenover elkaar uit te spelen. Maar weet je dat de hele wet van God door Mozes gegeven, boordevol genade zit. Weet je dat elke wet van God bedoeld is om te leven, om te beschermen, om ons het beste te geven? De grondtoon, de kleur van Gods wet is genade. Ik zal je een voorbeeld geven, gewoon uit het dagelijks verkeer, waar we ook te maken hebben met wetten. We hebben in Nederland een regel, een wet, dat als je gebruik maakt van de weg, dan rij je rechts. Tenzij je in Engeland bent of in andere landen, maar in Nederland rijd je rechts. Die wet is gegeven om ons te beschermen voor ongelukken. Die wet is gegeven, bedoeld om ons leven te geven en leven te laten. Is dat genade of niet? Ik vind het genade dat onze overheid heeft bedacht, je moet rechts rijden. Moet je eens voorstellen, als die wet er niet was, ik weet niet of ik vanmorgen vanuit Nieuw-Vennep hier levend aangekomen zou zijn in Apeldoorn. Deze wet is genade van God. De bedoeling van de wet, en dat lezen we in Galaten 3 vers 12, de bedoeling van de wet, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Als we doen wat de verkeerswetten voorschrijven, zullen we leven. En dat geldt ook voor de wet van God. Maar wat als je je niet houdt aan de wet? Als je eigenwijs, als je soms kunt zijn, als je links gaat rijden in Nederland in plaats van rechts. Weet je wat er op dat moment gebeurt? Op dat moment wordt die wet die bedoeld is om jou te beschermen, om jouw leven te brengen. Die wet die zo vol genade is voor jouw leven, die wordt op datzelfde moment niet alleen een oorzaak, als je daar niet aan houdt, voor ongelukken, Maar diezelfde wet wordt op dat moment een aanklager. Die gaat je veroordelen. Als ik vanmorgen links had gereden in plaats van rechts, dan weet ik zeker, dan had ik onderweg boetes gekregen. Dan had ik onderweg een veroordeling gekregen. We lezen in Romeinen 7 vers 19 over de bedoeling van de wet. Het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. De wet van God, vol van genade, bedoeld om te leven, maar omdat we ons er niet aan hebben gehouden, is diezelfde wet voor ons een aanklager geworden en veroordeelt ons nu en blijkt die zelfs tot onze dood te leiden. Was de wet dan toch fout? Nee. Romeinen 7 vers 12, de wet is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. De wet van God is heilig en goed, ondergedompeld in de genade van God, bedoeld om ons leven te schenken. Het probleem zit hem dus niet in de wet zelf, maar het zit hem in ons. Wij die de wet niet willen en ook niet kunnen houden. En weet je wat het nu is met de wet? De Bijbel zegt dat heel mooi. De wet maakt ons nu bewust van, Romeinen 7 vers 7, ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Je zou kunnen zeggen, de wet is als een soort spiegel. Een spiegel waar je voor kunt gaan staan, een spiegel die laat zien hoe vies je bent. Laat het plaatje maar even zien, André. Ja. En ik moest denken in de voorbereiding aan een hele leuke dag, jaren geleden. Ik was met een groep jongeren een paar weken op Kos. Ik was reisleider en op een dag had ik een jeep safari geregeld. We hadden 14 jeeps afgehuurd en de hele dag gingen we over het eiland heen. Het was droog en we hadden dat in het begin niet in de gaten, maar door al die stof en al die wolken en de modder, en we hadden onderweg nog pech, al het smeer. Uiteindelijk, weet je wat er gebeurde? Aan het einde van de dag, ik kwam aan in mijn hotel en ik ging voor mijn spiegel staan. En ik schrok me wild. Ik wist niet dat ik zo vies was. Ik had onderweg wel gezien dat alle anderen vies waren. Maar ik dacht dat ik zelf nog heel erg schoon was. En ik ging voor de spiegel staan en ik schrok ervan. Wat ben ik smerig. Lag dat aan de spiegel? Nee. De spiegel, de wet, het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Maar door de spiegel werd ik mij bewust van hoe vuil ik was. Weet je, een wet of een spiegel kan heel goed zijn. Een spiegel kan heilig en goed zijn. Maar weet je wat het probleem is met een spiegel? Een spiegel kan je laten zien hoe vies je bent. Maar weet je wat een spiegel niet kan? Een spiegel kan je niet schoonmaken. En dat is ook precies wat we lezen over de wet, wat de wet niet kan. Romeinen 8 vers 3. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze menselijke natuur, door ons gedrag, dat heeft God tot stand gebracht. Waartoe was de wet niet in staat? Wel om ons te laten zien hoe vies we zijn, maar de wet was niet in staat om ons schoon te maken. En wat heeft God daarom tot stand gebracht? Het volgende, hij geeft ons vrijspraak voor allen die geloven. Romeinen 3 vers 21 en 22. Gods gerechtigheid wordt nu ook buiten de wet om, als een soort geestelijke bypass, buiten de wet om zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Dus de genade van de wet, die bedoeld was voor ons leven, maar het is genade op genade. Er wordt nu genade en waarheid over de wet heen geopenbaard door Christus Jezus. Genade op genade. En verderop lezen we in Romeinen 3, vers 24, over genade die niets kost. Iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. De spiegel van de wet zegt, je bent vuil. Je bent veroordeeld. Maar de genade en de waarheid die door Jezus Christus zijn gekomen, die laten ons zien dat we nu, als we geloven in de Heer Jezus, voor God zijn aangenomen als rechtvaardigen door Christus Jezus die ons heeft verlost. Wauw. Weet je nog wat ik aan het begin van de preek zei over Jezus, die mens werd zoals wij uit Hebreeën 4, maar dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. En weet je wat ik er toen bij zei? Dat maakt hem zo uniek en zo anders. Dat maakt hem tot de enige die ons zou kunnen redden. Wat maakt ons zo vies? Wat zien we als we voor de spiegel staan? Wat maakt ons zo vies? Het is de zonde. Het gaat niet zozeer om vuiligheid van de buitenkant. Het gaat, wat deze spiegel van de wet ons laat zien, het gaat om de vuiligheid van onze binnenkant. Onze zonde. De zonde van trots en hoogmoed. De zonde van jaloezie en begeerte. De zonde van ontrouw en bedrog. De zonde van leugen en hebzucht. Is er vanmorgen iemand hier die zegt van, nou, als je dit allemaal zo noemt, daar heb ik geen last van. Weet je, we staan allemaal uiteindelijk voor diezelfde spiegel en die spiegel klaagt ons aan. En dan komt Jezus deze wereld binnen. En dan komt Jezus vanmorgen ons leven binnen, hij die zonder zonde is. Hij die schoon is, zuiver is. Heilig is. En hij kan als enige vanmorgen tegen een ieder hier aanwezig zeggen, zal ik jou schoonmaken? Weet je, als je zelf onder de vuiligheid zit, dan kun je wel tegen de ander zeggen, zal ik je schoonmaken? Maar je hebt genoeg aan je eigen vuiligheid. Jezus was zo schoon en zo rein, 100% volmaakt. Hij is de enige die vanmorgen tegen een ieder van ons kan zeggen, zal ik jou schoonmaken? En wat is dan het schoonmaakmiddel dat Jezus daarvoor gebruikt? Wat is Gods schoonmaakmiddel? Lees maar mee, 1 Johannes 1 vers 7. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dan staat er in vers 9 nog dit bij, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Weet je, we praten er vaak niet zo gemakkelijk over, we schamen ons er ook wel voor, we doen ons graag beter voor dan we in werkelijk zijn. Maar ik denk dat velen van ons hier vanmorgen zitten en deze woorden wel herkennen als ze kijken naar hun eigen leven. Heb je nooit dat gevoel? Ik wel, ik ben er heel eerlijk over. Ik kijk soms naar mezelf. Ik sta soms voor de spiegel van Gods wet. En dan kan ik me zo vuil en zo onrein en zo besmeurd voelen. Niet van de modder en het stof en de smeer van het eiland Kos, maar van die dingen die in mijn eigen hart zitten. En wat is het dan heerlijk om te mogen weten, maar als wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven alle en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat is dat geweldig. Mozes bracht ons de wet. Door Jezus Christus is ons genade en waarheid gebracht. Dit is het evangelie, dit is waar het met kerst om draait. Genade is ons geschonken. Overvloedige genade. Nou staat er wel iets bij. Er wordt gesproken over genade en waarheid. Het is niet alleen genade die Jezus ons is komen brengen. We ontvangen in hem genade op genade. Overvloeiende rijkdom van Gods genade. Nou geloof het maar, deze genade van God. Dit is geen mooi verhaaltje uit de hemel. Dit is de volle en bevrijdende waarheid. Jezus heeft genade gebracht en hij is waarheid komen brengen. En niet als een blok beton over ons leven uitgegoten. Nee, weet je wat zo mooi is? Jezus is niet alleen waarheid komen brengen, hij is de waarheid zelf. In Johannes 14 staat, Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Jezus is de waarheid. en hij brengt de waarheid. Maar weet je wat zo mooi is van de waarheid die Jezus is en de waarheid die Jezus brengt? Het is een waarheid zoals we lezen in Johannes 8 vers 32. Het is een waarheid, als we die kennen, dan zal deze ons vrij maken. Wat mij opvalt, dat in onze samenleving, die soms aan elkaar geplakt lijkt te zijn van leugen en bedrog, dat we met elkaar ook wel een beetje bang zijn geworden voor de waarheid. Misschien ook wel de waarheid over ons eigen leven, over ons eigen hart. En weet je wat zo mooi is? Als mensen waarheid naar elkaar toe uit kunnen uitspreken, dan kan die soms heel veroordelend en vernietigend zijn. Maar de waarheid van God, het is genade en waarheid. Je zou kunnen zeggen, de waarheid die Jezus is, de waarheid die God ook over ons leven uitspreekt, de waarheid die God ons in de spiegel van de wet laat zien, die is voor God als het ware ingepakt in genade. Als het alleen maar zou gaan om waarheid, kijk, daar staat hij al ingepakt. Als het alleen maar zou gaan om waarheid, dan zou dat heel bedreigend zijn. Maar als het ware, mag ik het zo zeggen, Gods waarheid heeft als cadeaupapier genade gekregen. Zoals je weet, mijn vrouw heeft een winkel, een drogisterij, parfumerie. Het is hartstikke druk nu met allemaal cadeautjes voor kerst. En ze heeft natuurlijk heel speciaal kerstcadeaupapier. Hartstikke leuk om te zien. Dit is Gods kerstcadeaupapier. Zijn waarheid is verpakt in die heerlijke, overvloeiende rijkdom van genade. Het is genade op genade. Nog even heel kort over vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, zo lazen we net. En we lezen er verder over in Johannes 6, vers 46. Behalve, dat zegt Jezus van zichzelf, behalve hij die van God is, hij heeft de Vader gezien. Inderdaad, niemand heeft God gezien. Soms mensen in het Oude Testament, Mozes en anderen, die hebben een klein stukje van God gezien. Een glimp van zijn heerlijkheid, een glimp van zijn karakter, van zijn hart. Hartstikke mooi. Maar niemand heeft ooit God gezien, behalve, zegt Jezus, hij die van God is. Wie is van God? Het kerstkind, Jezus Christus, hij is van God gekomen en hij heeft de Vader gezien. En er staat erbij, die in de schoot van de Vader is. Of andere vertalingen, de NBV zegt, die aan het hart van de Vader rust. Of de Bijbel in gewone taal zegt, die de Vader van dichtbij kent. Of het boek zegt, die één met hem is. Jezus, voordat hij naar deze wereld kwam. Hij was aan het hart van de Vader. Hij was zo één met de Vader. Het was zo'n volmaakte eenheid daar in de hemel. De Vader en de Zoon. Mag ik je een klein glimpje laten zien van hoe die relatie was en nog steeds is tussen de Vader en de Zoon? Je leest in Spreuken 8 vers 30, dat is een heel bijzonder hoofdstuk. Dat lijkt te gaan over, zoals het wordt aangekondigd, over de wijsheid. Maar als je goed leest, gaat het daar over Jezus. Lees maar mee, Spreuken 8 vers 30, daar staat dat Jezus Gods lieveling was. Ik was zijn lieveling. Een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid. Jezus, die aan het hart van de Vader is, als een lieveling, in een andere vertaling staat, als een troetelkind. De Vader en de Zoon, ze waren zo één met elkaar. En dan, dat wonder, die kerstnacht, dat hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij legde zijn hemelse heerlijkheid af. Hij gaf zijn bevoorrechte plekje bij de Vader, dat veilige plekje bij de Vader, waar een en al heerlijkheid en vrede en vreugde. Hij liet het allemaal los. Hij kwam bij ons. Heel gewoon. De Zoon van God. Als mensenzoon. Hij liet zich geboren worden in een kribbe. In een stal. En waarom kwam Jezus naar deze wereld? Omdat hij, die zo, al van voor de grondlegging de wereld, al van eeuwigheid af aan, al zo dicht bij het hart van de Vader was. Wie zou de Vader beter kennen dan de Zoon? Dus, wie zou de Vader beter kunnen verklaren, kunnen uitleggen, kunnen tonen aan de mensen, dan de Zoon? Niemand heeft ooit God gezien, behalve de Zoon die naar ons toegekomen is om ons de Vader te verklaren, zo lazen we net. om ons de Vader uit te leggen. En in alles wat Jezus heeft gezegd, in alles wat Jezus heeft gedaan, in hoe hij omging met mensen, hoe hij mensen genas, hoe hij mensen zelfs uit de dood liet opstaan, hoe hij mensen vergeving schonk, hoe hij mensen niet veroordeelde, hoe hij mensen weer terugbracht bij de kudde. Alles wat we lezen van Jezus en lees de evangelie en lezen en lezen en lezen en lezen weer. Probeer zoveel mogelijk een plaatje te krijgen van wie Jezus echt is geweest. Want wie Jezus kent, kent de Vader. In alles is Jezus een openbaring van de heerlijkheid, van de volheid, van de genade, van de waarheid, van de liefde van de Vader. Johannes 14, vers 9, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wil je God leren kennen? Wil je de Vader leren kennen? Kijk naar Jezus. Niet zomaar een beetje achterloos. Nee, denk nog even aan het begin. We kijken niet zomaar, nee, we kijken aandachtig naar Jezus. We richten ons oog op Jezus en we zien in hem de heerlijkheid. We zien in hem de volheid van God die vol is van genade en waarheid. Genade die ons vrijspreekt van de veroordeling van de wet en ons het eeuwige leven met God schenkt. Waarheid die ons niet veroordeelt, maar die ons vrijmaakt. Hij kwam bij ons heel gewoon. Kom, laten wij aanbidden. Amen.